Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
We gaan het vanmorgen met elkaar over een onderwerp hebben waar niet zo vaak over wordt gepreekt. Omdat het wat lastig is, omdat je het eigenlijk niet beet kan pakken. Maar we hebben er allemaal mee te maken. We gaan het vanmorgen namelijk hebben over onze gedachten, wat we allemaal denken. En als er een apparaat zou bestaan die onze gedachten zichtbaar zou maken, dan zouden we allemaal schrikken, denk ik. Het is niet de bedoeling dat we vanmorgen schrikken, maar het is de bedoeling dat we aangereikt krijgen wat voor middelen er zijn om niet geplaagd te worden door verkeerde gedachten, door kringetjes waar we vaak in ronddolen. En ik ga zo 3 gedeeltes lezen. Dan moet je bedenken, dat zegt de wetenschap, ik heb het niet nageteld, maar er zijn ongeveer 50.000 gedachten in ons per dag. En wij denken dat die gedachten allemaal uit onszelf komen, maar er worden ook gedachten naar ons toegestuurd, die ons in onrust brengen, die onvrede in ons hart veroorzaken, die ons bang maken. En God heeft ons een middel gegeven om die gedachten krijgsgevangen te kunnen nemen. We gaan 3 gedeeltes lezen. Ik lees voor uit HSV en we gaan beginnen bij Romeinen 12. Romeinen 12, de versen 1 tot en met 3 ga ik voorlezen. En dan worden we ook duidelijk opgeroepen dat onze gezindheid moet veranderen als we tot geloof zijn gekomen. Daar staat: ik roep er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Dan ga ik lezen in Efeze hoofdstuk 4. Ga ik nog een paar versen lezen en dan lees ik vanaf vers 17. Dus Efeze 4 vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Dan ga ik nog een paar versen lezen uit Filippenzen. Filippenzen vanaf 4, vanaf vers 6. Daar staat: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mijn gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover. Waarom vanmorgen spreken over denken? Daar ben ik de afgelopen tijd heel veel mee bezig geweest. Omdat ik ook in mijn eigen leven merkte dat dat vaak ongrijpbaar is. Je krijgt er geen vat op. Er komen allerlei gedachten in je op. De ene gedachte is positief. En de andere gedachte is heel negatief. En die brengt je in onrust. Je kan er niks aan doen wat er in je gedachten komt. Maar je kan er wel voor zorgen wat je ermee doet. Het heeft enorme invloed in ons leven. Het is dus een heel belangrijk trein. En door daar zo mee bezig te zijn heb ik ook mogen ontdekken en is dat toch weer bij vernieuwing bij me binnengekomen. Hier vindt eigenlijk de strijd plaats. Hier worden pijlen op afgeschoten op ons denken. En het is niet onze wilskracht die ons doet veranderen. Het is niet onze inspanning. Nee, het is ons denken wat ons doet veranderen. En daarom is het zo belangrijk wat voor gedachten er in ons leven zijn. Ons denken is een slagveld waar alles plaatsvindt. En of je nou leuk vindt of niet, ons denken heeft correctie nodig van in ieder van ons. Vaak denken we slachtoffer te zijn van onze omstandigheden. Denken we, ja, er is niks aan te doen. Of zitten we dingen te bedenken die eigenlijk helemaal niet waar zijn. We nemen ze aan voor waar, maar ze zijn gewoon niet waar. Heel veel mensen denken heel negatief over zichzelf. Dat komt omdat ze in hun opvoeding allerlei dingen over zich hebben gehoord die zich vast hebben gezet in hun denken. Bij jou wordt er toch niks. Jij bent onhandig. Het komt toch nooit iets goeds voor jou terecht. En ze kunnen er allerlei misschien onschuldige uit de gedachten kunnen zich in ons leven vastzetten en die gaan we voor waarheid aannemen. En als zodanig gaan we ons ook gedragen. Denken, er zit helaas geen knop op onze gedachten. Die je uit kan zetten. Je kan het niet uitschakelen. Het begint al als we wakker worden. Het is dominant in ons leven aanwezig, maar het bepaalt ook ons gedrag. Romeinen 12, vers 2, wat ik voorgelezen heb, gaat over het innerlijk veranderd worden. Dit is er wat er moet gebeuren in het leven van een kind van God nadat hij tot geloof is gekomen. Innerlijk veranderd. Ons gedachtenleven moet veranderen. Romeinen 12 heeft het over onze gezindheid. En dat betekent onze mentaliteit. Onze instelling. Onze overtuiging. Onze denkwijze. Dat zijn allemaal synoniemen, andere woorden, over gezindheid. En de Bijbel zegt heel duidelijk, nadat je tot geloof bent gekomen, moet je gezindheid in je leven veranderen. Maar we staan er vaak te weinig bij stil. En waardoor moet die gezindheid veranderen? Of waardoor moet ons innerlijk veranderd worden? Waardoor gaat dat gebeuren? Door de vernieuwing van onze gezindheid. Onze denkwijze zoals we vroeger dachten. Onze mentaliteit. Onze overtuiging. Voordat we tot geloof kwamen. Die moet dus veranderen. En waarom? Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Vanuit onszelf, vanuit ons eigen denken, vanuit onze eigen overtuiging kunnen wij nooit ontdekken wat God wil met ons leven. Er moet dus iets veranderen. Onze gezindheid moet vernieuwd worden. En dit alles in de context van de wijding van ons lichaam als een levend offer en welbehagelijk voor God. In het Oude Testament werden dieren gedood en vervolgens op Gods altaar gelegd om zonde en schuld uit te wissen. Paulus heeft het hier over een levend offer. Paulus die zegt, die plaats je lichaam op Gods altaar, maar dood het niet. Je moet handelen naar de positie die je hebt gekregen. De innerlijke verandering van onze gedachten en motieven komt alleen als we alle rechten op ons lichaam hebben opgegeven en het zonder reserve op Gods altaar leggen, zodat hij het kan gebruiken zoals hij wil. En hier komen we dus gelijk met een probleem te zitten. We willen wel ja zeggen tegen de Heer Jezus, maar ons lichaam voor hem ter beschikking stellen, dat vinden we heel moeilijk. En dat is een dagelijkse strijd. Ik heb in mijn leven wel het gevoel gehad, ik heb een contract met God getekend, maar ik heb de kleine lettertjes vergeten te lezen. Er zijn heel veel momenten in mijn leven geweest dat ik van dat altaar ben afgekropen. Want ik wilde mijn eigen waarheid volgen. Ik wilde mijn eigen denkwijze, mijn eigen aannames, mijn eigen visie, mijn eigen overtuiging, wilde ik niet loslaten. En dan krijg je botsingen in je leven. Want Gods waarheid botst met jouw waarheid. Er is dus een spanningsveld. Gods handelen aan de ene kant. God heeft gesproken in je leven. God heeft je getrokken uit de duisternis. God heeft je in zijn koninkrijk geplaatst. God heeft je nieuwe natuur gegeven. God die verlangt dingen in je leven te realiseren. En aan de andere kant je eigen verantwoordelijkheid. Het eerste gedeelte van de Romeinenbrief heeft Paulus uitgebreid gesproken over de positie die we hebben als kind van God. En vanaf hoofdstuk 12 gaat hij praten over de praktische kant. En dan komt er misschien iets heel moeilijks wat wij heel moeilijk kunnen geloven. Want dat blijkt ook vaak wel uit de manier waarop wij handelen. Maar als kind van God zijn we gerechtvaardigd. God ziet ons allemaal in de Heer Jezus volmaakt. Ik zal niet meer tikken trouwens. Geheiligd, apart gezet voor God, behorend tot een ander koninkrijk. En de Bijbel zegt, in de Heer Jezus is je denken al vernieuwd. Het is veranderd. Dat is onze positie. Dat hebben wij in de Heer Jezus door genade ontvangen. God vraagt nergens in de Bijbel van ons dat we inspannen om een kind van God te zijn. Dat we ons inspannen om een nieuwe natuur te ontvangen. Nee, die hebben wij in de Heer Jezus ontvangen. We zijn de tempel van de Heilige Geest. En dit alles hebben we ontvangen in de Heer Jezus door genade. En dat geeft ons een nieuwe positie weer. We mogen dat door geloof aanvaarden. Je gelooft dat God je in de Heer Jezus volmaakt ziet of je gelooft het niet. En toch staat het Nieuwe Testament vol met opdrachten. En hoe komt dat nou? Dan zie je weer die spanning. Je kan redeneren, en dat doen helaas een heleboel mensen. Ik heb in Christus een geweldige positie gekregen. Dus hoe ik hier handel op aarde, dat maakt verder niks meer uit. Ik kan er toch niks aan doen. Ik kan mezelf toch niet veranderen. Wat ik denk en hoe ik mij gedraag is verder niet zo belangrijk. Maar dat is in totaal in tegenspraak met het schrift. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 wordt gezegd, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet, nou komt het, van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Vereer ik daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus wij zijn niet meer van onszelf als we ja hebben gezegd tegen de Heer Jezus. Als we hem uitgenodigd hebben in ons hart. Dan zijn we eigendom van God geworden. Zijn duur gekocht door zijn kostbaar bloed. Als gelovige heb je namelijk je zelfbeschikkingsrecht opgegeven. En dat beseffen we te weinig. We zijn niet meer van onszelf. Wij zijn gekocht door God, als ik het zo mag uitdrukken, met een bepaald doel. Namelijk om God te verheerlijken. En dat mogen we doen met ons lichaam. Dat mogen we doen met ons leven. In Hebreeën 10 vers 14 vat heel mooi dat spanningsveld samen van onze positie en onze daadwerkelijke ervaring. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden, dus dat is nog bezig, tot in eeuwigheid volmaakt. Wij worden nu geheiligd, terwijl we als positie in Christus het al zijn. Dat beschrijft eigenlijk dit vers. Je bent dus in de Heer Jezus al geheiligd, en toch vindt er in je leven een proces plaats, zodat je het ook gaat ervaren. Het mag en moet zichtbaar worden in ons leven. Je bent misleid als je denkt dat je levensstijl niet in lijn hoeft te zijn met je geloof. Het is namelijk ook door de psychologie en de wetenschap al bewezen dat hoe je denkt, zo gedraag je. Daarom is het zo van belang wat wij denken. Zo belangrijk dat we ons afvragen, hoe denk ik eigenlijk over mezelf? Hoe denk ik over God? Hoe denk ik over mijn omstandigheden? Zijn dat mijn eigen gedachten? Of ben ik aan het leren in mijn leven om daar Gods gedachten voor in de plaats te zetten? En naarmate je gaat ervaren, als je je gedachten vult met Gods gedachten, dat je dan veel meer zicht gaat krijgen op zijn perspectief en op zijn plan en op zijn wil. Want er is voortdurend een beslissing voor nodig. Wat onze gezindheid is, dat stralen we uit in ons leven. Zonder dat we praten. Dat kun je aan mensen aflezen. Wat ze belangrijk vinden in hun leven. Waar ze hun tijd aan geven. Waar ze hun geld aan geven. Wat gewoon in hun gedachten zit. Wat hun visie is. Wat hun overtuiging is. Wat hun denkwijze is. Dat komt op allerlei manieren. Komt dat tot uiting in hun leven. En daarom is vanmorgen de belangrijke vraag. Leven we wel uit het juiste perspectief? Wat gebeurt er als wij onze gedachten gaan vergelijken met die van de Heer Jezus? Het verhaal en de boodschap en het leven van de Heer Jezus had tot doel om ons te laten zien wie God ten diepste is, onze maker. En hoe wij als schepsels kunnen verzoend worden met onze schepper. Wat de Heer Jezus verteld heeft is de waarheid, want hij is zelf de waarheid. En waarheid beperkt niet, maar waarheid bevrijdt. Je kunt het ondervinden, je kunt het toetsen. Je kunt ervoor kiezen. Wat zijn er toch niet de momenten in mijn leven geweest dat ik gedachten voor waar heb aangenomen die helemaal bleken later niet waar te zijn. En vaak zijn dat problemen, vaak zijn dat zorgen, je maakt je zorgen over dingen. En je neemt het aan dat dat al waar is, dat dat gaat gebeuren, maar het gebeurt helemaal niet. De Heer Jezus heeft gezegd, als iemand Gods wil gaat doen, zal hij ontdekken dat mijn leer van God komt. Je kunt het dus ondervinden, je kunt de teksten wat de Heer Jezus gezegd heeft, of dat klopt. Als je dat gaat toepassen in je leven, dan ga je merken dat het waar is. Jezus liet ons zien wie de Vader is. En het Nieuwe Testament toont ons de God wiens hele wezen goedheid, macht, liefde en luister is. Maar weet je wat ons probleem is? Wij worstelen enorm met het feit dat God nou zo goed is. En zo liefdevol. Waarom gebeuren er dan al die dingen in de wereld zoals ze gebeuren? Waarom is er nou die nood in mijn leven? Waarom is er die ziekte? Waarom zijn er nou die problemen? Als God nou toch zo almachtig is, dan kan hij dat toch zo even veranderen. Ook over dat onderwerp ben ik de laatste weken bezig aan het studeren. En er wordt heel verschillend over gedacht. Maar wat wel komt bovendrijven, is dat God heeft ons iets heel bijzonders gegeven. En dat is namelijk een vrije wil. God wil geen liefde kopen. God wil niet dwingen. God wil ook niet dat jij op dat altaar blijft liggen uit angst. En dat je je leven toewijdt aan hem uit angst. Nee, hij wil graag dat je dat uit liefde vrijwillig doet. Daarom zal God nooit dwingen. Daarom gebeuren er een heleboel dingen in deze wereld. Omdat de mens koos tegen God. Wij kozen voor het kwaad. En nu zitten we met de gevolgen. God die heeft die vrije wil van ons zo belangrijk gevonden, dat hij ook vanmorgen niemand zal dwingen om zijn woord toe te laten in je gedachtenleven. Nee, daar mag je voor kiezen. En alles wat er in Gods woord staat, dat is niet voortgekomen uit de gedachtenwereld van de mens, maar God heeft dat door de Heilige Geest zelf erin gebracht. God past niet in ons verstand. God is veel groter. De Bijbel is ook geen verzameling van boeken wat mensen over God denken. Nee, de Bijbel is een openbaring. De Bijbel geeft ons Gods gedachten weer. En de Bijbel wil spreken in ons leven. God heeft gesproken. God is niet te bevatten, maar wij kunnen hem wel leren kennen. Dat is genade. Weet je, God is tot ons afgedaald. God die heeft ons zo lief gehad. Die heeft gewoon een mogelijkheid weer geschapen dat wij voor hem kunnen kiezen en hem kunnen leren kennen in ons leven. Maar het staat of valt bij onze vrije wil. God dwingt nooit. Weet je wat het probleem is? Om te veranderen moeten we eerst onze gedachten veranderen en Gods gedachten daarvoor in de plaats brengen. En dat is een keuze. Ik, en misschien ook u wel, als u naar uzelf binnenkijkt, hechten vaak te veel waarde aan onze eigen overtuigingen en onze eigen aannames waarvan wij denken dat ze waar zijn. Ik heb in mijn leven echt moeten leren en ik moet het nog leren om alleen waarde te hechten aan feiten. Ik zal een voorbeeld vertellen. Ik zit dagelijks op de weg voor mijn werk. Ik zit in het zakenleven. Ik rijd bijna meer dan 65.000 kilometer per jaar. En er gaat geen dag bijna voorbij dat ik denk dat ik wel ergens een boete heb gehad. Omdat ik toch soms snel rijd omdat je niet oplet, zit op te letten. En in het begin zat ik dat altijd voor waarheid aan te nemen en dacht ik, nou die boetes moeten er wel komen, er kwam geen boete. En ik moest die angst dat ik een boete zou krijgen of hebben, die moest ik gewoon loslaten. Ik moest de keuze maken. Nee, ik moet bij de feiten leven. Als ik echt een boete heb, dan heb ik een boete. Dan is het een feit. Maar niet de angst ervoor. En dat is maar een simpel voorbeeld, maar daar kun je allerlei voorbeelden voor invullen. Je kan denken, nou, er komt een grote ramp of er gaat een keer een groot ongeluk gebeuren. En dan kan je heel je leven door laten domineren, maar dat is niet wat God bedoelt met wees in geen ding bezorgd. Nee, God wil dat we leven bij de feiten. En wat zijn de feiten? Dat God van je houdt. Dat hij je goede herder is. Dat hij zorgt in je leven. Ook al lijken de zichtbare dingen tegen te spreken. Hij heeft je leven in zijn hand. Hij heeft je gewild. Hij heeft je gemaakt voor een plan en voor een doel. Jezus begon zijn eerste preek met bekeer u. Dat betekent letterlijk het woord metanoia in het Grieks. Want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. En weet je waar metanoia nou op slaat? Dat was de eerste boodschap van de Heer Jezus. Dat was zijn eerste preek. Metanoia, dat slaat op de verandering van iemands denken. Dat betekent bekering. Mijn denken moet veranderd worden. Mijn denken zit op een andere frequentie dan die van God. En dat moet aangepast worden. De Heer Jezus begreep dat verandering in je leven begint bij je hoofd. Paulus die verwoordt het zo. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En daarom moeten we onszelf afvragen, is mijn gezindheid aan het veranderen? Heb ik andere interesses gekregen nadat ik tot geloof ben gekomen? Zijn er andere dingen die mijn leven bepalen, die mijn denkwijze bepalen, die mijn overtuiging bepalen? Of leef ik eigenlijk nog net zo als voordat ik de Heer Jezus heb leren kennen? Als volgelingen van Christus worden we opgeroepen om ons te richten op wat boven is. Colossenzen 3 vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wij kijken te veel naar de zichtbare dingen en beschouwen dat als feiten. Wij verliezen vaak in ons dagelijks leven Gods perspectief over de dingen. God kijkt anders naar de dingen dan wij. En dat botst vaak. En nou vraagt God van ons geloof. Geloof je dat ik het beste met je voor heb? Geloof je dat ondanks dat de omstandigheden zich misschien op dit moment tegen je spreken, dat ik van je hou en dat ik alles wel zal maken, dat het goed zal komen. Vanuit welke richting laten wij ons leven bepalen? Wat is je denkwezen? Waar is je overtuiging op gebaseerd? Wat houdt je bezig? Wat is je drijf? Als de juiste boodschap zich eenmaal vastgezet heeft in ons denken, dan kan verandering, vernieuwing, die door het offer van de Heer Jezus al tot stand gebracht is, ervaring worden in ons leven. We hebben een positie in de Heer Jezus gekregen die geweldig is. En God wil ook dat we dat dagelijks ervaren. Maar daar heeft hij ons zijn wil voor nodig. Alles is al in orde gemaakt. Wij mogen leven vanuit in Christus. Maar om het dagelijks te kunnen ervaren in je leven, heeft God je een vrije wil gegeven en moet je ervoor kiezen. Vanuit onze eigen identiteit, dus ons eigen vlees, of de identiteit die we in de Heer Jezus hebben ontvangen, dat is wat hij voor ons gedaan heeft, vanuit die keuze kunnen we leven. De Bijbel roept ons op onze eigen vlees voor dood te houden. En is je gezindheid zich bezig te vernieuwen, merk je verschil? Of laat je je toch nog leiden door al die gedachten die in je zitten van voor je bekering? Weet je, nou komen we op een heel moeilijk punt, maar het is wel dagelijkse praktijk. Satan die probeert namelijk ons gedachtenleven te infiltreren. Hij probeert leugens te zaaien in ons leven. En hij probeert vooral de gedachte in ons te planten van het komt nooit goed met jou. Je blijft maar zondigen. Wat ben jij toch een prutser. Jij wordt nooit een goede christen. God die zegt wel van jou te houden, maar dat klopt helemaal niet. We moeten nou eens kijken naar je leven. We moeten nou eens kijken wat je allemaal zit te doen. En die wil ons heel graag in een vicieus cirkeltje laten rondlopen. Van dat we zondigen, dat we weer vergeving vragen, dat we weer zondigen en dat we weer vergeving vragen. Terwijl God iedere zonde in ons al overwonnen heeft en daarvoor betaald heeft. En God wil niet dat we naar onze fouten kijken. God wil dat we naar de Heer Jezus kijken. Maar die leugens van Satan, die kunnen zo geniepig zijn. En daar kunnen wij vanuit eigen kracht nooit tegenop komen. En daarom roept de Bijbel ons op om het schild des geloofs ter hand te nemen, waarmee we al de vurige pijlen van de boze kunnen doven. En wat betekent dat? Dat we dus tegen al die leugens, dat we daar het woord van God tegenover moeten zetten. Net zoals de Heer Jezus deed in de woestijn. Satan, jij zegt wel dat het met mij niks wordt, maar het woord van God zegt dat ik een kind van God ben, dat ik een nieuwe schepping ben. Dat de Heer Jezus elke zonde van mij heeft overwonnen. Er zijn vaak een heleboel gedachten in ons, die komen helemaal niet van onszelf, maar die komen vanuit het rijk der duisternis. En de Bijbel roept ons op dat we al die gedachten, al die bolwerken, dat we die krijgsgevangen mogen nemen in de Heer Jezus. Want gaat de gedachte een week of 6, 8 in je zijn, en je laat die gedachten zitten, dan komt er al, dat zegt de psychologie, al een soort patroon. En dan wordt het in Bijbelse termen gesproken al een bolwerk. En wat kunnen er niet de bolwerken in ons zitten? Gedachten waarbij wij al jaren aannemen dat ze waar zijn, en ze zijn helemaal niet waar. Ze kloppen gewoon niet met het woord van God. Hoe begint nu die vernieuwing van die gezindheid in ons leven? Hoe kan nou ons gedachtenleven veranderen? Ten eerste dat we besluiten om ons te onderwerpen aan Gods wil. En dat is een keuze. Met andere woorden, God, uw gedachten zijn belangrijker dan die van mij. En dat gaat er niet om hoe ik erover denk, maar het gaat erom hoe denkt u erover. En dat is een keuze. Ten tweede dat we ons lichaam ter beschikking stellen. Dus beschikbaarheid. Heer, hier ben ik. Heer, ik heb het niet en ik kan het niet, maar ik ben voor u beschikbaar. U hebt uw leven voor mij gegeven. Ik wil dat uw wil zich door mij heen naar deze wereld kan openbaren. Ten derde ons denken te laten vernieuwen door ons te onderwerpen aan wat God gezegd heeft in zijn woord. Heer, het is niet mijn gedachte, het is niet mijn plan. Nee, ik wil me onderwerpen aan uw woord. Niet te leven, zo kun je het samenvatten, in het vlees, maar in de geest. Daarom is het heel belangrijk, wat laten we toe in ons denken? Wat zien onze ogen? Wat horen we? Wat laten we in ons denken toe vanuit ons geheugen? Bewaken we ons denken of laten we alles toe? Nou, wat zeg je bewaken? Ja, ons denken heeft bewaking nodig. Dat staat in de schrift, dat dat zo is. Filippenzen 4 maakt ons duidelijk dat ons denken bewaking nodig heeft. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Wie bewaakt ons denken? De vrede van God. En wanneer is de vrede van God in ons leven? Als we gehoorzamen aan Gods wil. Kan ik dat zelf uit eigen kracht? Nee, maar ik kan er wel voor kiezen. En weet je, dan ga je het ook ervaren in je leven. Als je steeds die afhankelijke houding hebt naar God, toe Heer, ik weet het niet en ik kan het niet, Heer, maar hier ben ik, ik verwacht het van u alleen. En ik wil dat uw woord aan het woord komt in mijn leven. Heer, wilt u maar spreken. Weet je, want de Bijbel beschrijft ook heel duidelijk wat de gevolgen zijn als mensen hetgeen God gesproken heeft niet op waarde achten, het negeren, het ten onder houden. Je kunt dat lezen in Romeinen 1. Weet je wat de gevolgen zijn? Overleggingen lopen op niks uit. Mensen blijven ronddraaien. Het wordt duister in hun leven, staat er. Ze hebben een onverstandig hart. Ze hebben verkeerde hartstochten. De waarheid die wordt vervangen door de leugen. Ze krijgen een onteerd lichaam. En tenslotte wordt opgedoemd, ze hebben een verwerpelijk denken. Het klopt gewoon niet. Ze nemen dingen voor waar aan wat gewoon niet klopt. Dat is allemaal het gevolg als je het woord van God, wat gesproken is, niet serieus neemt. Christen of geen christen. Als je kiest voor je eigen gedachten, dat heeft grote gevolgen. Nou, wat moet er nu gebeuren in ons leven nadat we de Heer Jezus hebben aanvaard, het woord van God hebben gehoord en het serieus willen gehoorzamen in ons leven? Wat moet er nou gebeuren? Wat betekent het nu om concreet in je leven om te blijven in het woord, zodoende de waarheid omtrent God en jezelf te verstaan en zo mensen te worden zoals God het heeft bedoeld. Wat moet je nou doen? Moet je je nog meer inspannen? Nog meer naar de samenkomst komen? Nog harder je best doen? Nog iets meer in de collectezak gooien? Nog iets meer schuldig voelen? Blijven kijken naar je omstandigheden? Of je aandacht te richten op je eigen gevoelens en emoties? Is dat nou de weg? Nee. Ons denken moet vervuld worden met het woord van God. Er moet scheiding aangebracht worden. We moeten meer en meer de positie gaan begrijpen die wij in de Heer Jezus hebben ontvangen. En dat mogen we en moeten we geloven. Onze identiteit ligt niet in onszelf, maar die ligt in Hem. Het gaat er niet om hoeveel geld ik verdien, hoeveel huizen ik heb, hoeveel auto's, wat mijn positie in de wereld is. Nee, daar zit mijn identiteit niet in. Nee, mijn identiteit zit in het feit wat de Heer Jezus voor mij gedaan heeft. Dat God van mij houdt, dat die voor me zorgt. Dat is wat mijn leven mag bepalen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hebreeën 4 vers 12 en 13. Wat zegt dit gedeelte ons? Dat er een scheiding aangebracht moet worden tussen de ziel en de geest. En de ziel die bestaat uit gevoel, wil en gedachten. En de geest is de natuur die God ons gegeven heeft. En daar moet een scheiding tussen komen. Vaak zitten onze emoties in de weg. Zitten onze eigen gevoelens in de weg. We voelen het zus of zo. Terwijl God iets heel anders bedoelt. Het scheidt, het oordeelt en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En weet je, dan zou je denken, ja God die kent iedere gedachte van ons. God weet precies wat er in ons leven speelt. Nou, dan zal die mij wel niet van mij houden. Weet je wat het geweldige van het evangelie is? God kent iedere gedachte van ons en toch houdt hij van ons met een liefde die onvoorwaardelijk is en die niet te verklaren is. Maar wij moeten leren dat we ons denken onderwerpen aan het woord van God. Maar dat denken, dat is een oerwoud. Dat is een onontgonnen trein. In dat denken zijn we vaak zelf de baas. Dan kunnen de wildste fantasieën zich voordoen. Niemand merkt het toch? Ja, dat merk je wel. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt, kunnen mensen proeven in je leven de manier waarop je denkt. Geestelijke strijd die vindt plaats in ons denken. En voordat we tot geloof kwamen, werden onze gedachten gevoed door andere bronnen. Ons leven was een leugen. We waren overgeleverd aan de vader der leugen, de Satan. Ons verstand was verduisterd, zegt de Bijbel. We leefden, zoals ik het al zei, op een verkeerde frequentie. Maar ik kan niet genoeg benadrukken dat toen we ons leven openstelden voor God en de Heer Jezus hebben aanvaard in ons leven, werden we wederom geboren. We werden het eigendom van God, zijn kind. We kregen een nieuwe natuur, een nieuwe identiteit. Onze geest werd levend en we konden God weer ervaren. We werden aangesloten op de goddelijke bron. We werden een nieuwe schepping en we kregen een nieuwe natuur. Dat zijn feiten. We gingen over van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Onze identiteit veranderde. Ons denken werd vernieuwd. Maar om dat te kunnen ervaren, moeten we keuzes maken. Om die positieverandering dagelijks te ervaren, moet ons innerlijk, ons denken moet veranderen, vernieuwd worden. En dat gebeurt niet automatisch. Maar de mate wij in ons denken handelen, onze oude natuur voor dood houden en Gods waarheid toelaten in ons leven, worden we innerlijk veranderd. En dat is wat nodig is. We zitten vaak aan de buitenkant te poetsen. We zijn met allerlei activiteiten bezig. We weten wat het belangrijkste is, dat we innerlijk veranderd worden. Want er komt namelijk de rest vanzelf. Ga er naar op zoek. Vraag het aan de Heer. Heer, als er gedachten in mij zijn, die ik voor waarheid houd, die een enorme invloed hebben in mijn leven, maar die niet kloppen, wilt u me dat alstublieft laten zien? Wilt u mijn denken aanraken? Zodat ik de waarheid toelaat, uw waarheid in mijn leven. Blijven in de waarheid betekent dat de leugens in ons leven vervangen worden door de waarheid en dat we anders gaan denken. En dat gebeurt niet door wilsinspanning. Je kunt hier vandaan gaan met meer schuldgevoelens dan dat je al kwam. En nou je voor gaan nemen, nou zal ik eens positief gaan denken. Nou, dat mislukt geheid. Je kan wel tegen de Heer zeggen, Heer, ik wil dat de waarheid van uw woord in mijn leven aan het woord komt. Ik wil dat zaad dat u in mijn leven gestrooid hebt, ik wil dat dat tot wasdom komt. Heer, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ik kies voor u. Heer, ik heb het niet en ik kan het niet, maar Heer, hier ben ik. Ik wil op dat altaar gaan liggen. Ik wil mijn lichaam aan u geven, want het behoort ook u toe. En ik wil daar bewust zelf voor kiezen. Ik wil antwoord geven op wat u in mijn leven gedaan hebt. Heer, hier ben ik. En dat moet je elke dag weer opnieuw doen. En de Heer vraagt niet iets waar we niet toe in staat zijn. De Heilige Geest is ons als hulp en voorspraak gegeven. De Heilige Geest wil het ook uitwerken in ons leven. Maar er kan niets beginnen als hij geen toestemming heeft. Je hoeft alleen maar toestemming te geven. Er gaat zoveel energie en kracht verloren in ons persoonlijk leven, maar ook in gemeentes, omdat ons denken verkeerd gericht is. We beseffen zo weinig dat we in een oorlogssituatie leven als kind van God. En dat Satan probeert voortdurend ons denken te beïnvloeden. En hij wil heel graag dat we zijn leugens geloven. Dat begon al bij Eva en daar is hij niet mee opgehouden. Ons besturingssysteem tot slot moet veranderen. Ons leven verandert niet als ons denken niet verandert. Achter alles wat we doen, gaat de gedachte schuil. Ons gedrag wordt altijd gemotiveerd door een overtuiging. En alles wat we doen, komt voort uit een bepaalde houding. God heeft het al duizenden jaren geleden geopenbaard voordat psychologen het inzagen. In Spreuken zegt hij dat we voorzichtig moeten zijn met wat we denken. Omdat onze gedachten ons leven vormgeven. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Het begint hier van binnen. Willen we geestelijk groeien? Willen we blijven bij de waarheid? Dan moeten we op een andere manier gaan denken zoals we vroeger dachten. Voordat we tot geloof kwamen. Maar gij geheel anders, gij Christus leren kennen. Weet je, ik vergelijk het wel eens met een computer. Je computer zit een harde schijf. En daar staan een heleboel gegevens op. En voordat we tot geloof kwamen, stonden er gegevens op die niet klopten. En die gegevens die moeten in de prullenbak. Die schijf moet leeggemaakt worden. En dat is gebeurd, maar wij moeten dat ook beseffen. Wij moeten daarvoor kiezen. Wij moeten andere dingen downloaden in ons leven. Onze houding moet anders zijn. En veel problemen doen zich voor omdat wij keuzes baseren op een onbetrouwbare autoriteit. En weet je, de duivel die probeert allerlei virussen in ons leven te brengen, in ons gedachtenleven. Maar we hebben de beste virusscanner en de beste virusbescherming die er is. Dat is de Heilige Geest. En die wil ons helpen om op het juiste pad te blijven. Maar er kunnen dus dingen zijn die uit ons leven moeten verdwijnen. Maar een computer kun je pas gebruiken, software kun je pas gebruiken, als je er ook werkelijk op klikt. Je hele computer kan met de duurste software vol zitten, die tonnen hebben gekost, maar als je er niet op klikt, dan werkt er niks. En zo hebben wij het woord van God gekregen. En het woord van God, de barst van de waarheid. En het woord van God, dat kan geweldige dingen doen in ons leven. Je moet er wel op klikken. En dat is een eigen keuze. En veel van onze problemen doen zich voort omdat wij naar de verkeerde dingen kijken. Wij kijken naar onze cultuur. Iedereen doet het toch? Dus het zal wel waar zijn. We kijken naar de traditie. We hebben het altijd zo gedaan. Dus dat zal het toch wel kloppen. We verwachten het van onze redenaties. Het leek zo logisch. Het zal toch wel de juiste keuze zijn geweest, want het leek zo te kloppen. En ten vierde baseren we vaak ons denken op onze emoties. Het voelde gewoon goed, dus dat zal toch wel in orde zijn. Nee, we moeten onze keuzes baseren op het woord van God. Want al deze vier maatstaven die ik net genoemd heb, die zijn aangetast door de zonde. We moeten in ons leven voortdurend de keuze maken. Ik baseer mijn keuze op het woord van God. Gods woord krijgt de hoogste autoriteit in mijn leven. Ik zeg Maria naam, mij geschieden naar uw woord. Ik ken het meeste gezag toe in mijn leven aan het woord van God, de schepper van mijn leven. Want hij weet de weg, hij is de waarheid. Hij weet precies wat nodig is in mijn leven. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Heer, hier ben ik. Mijn lichaam staat ter uw beschikking. Uw wil is het belangrijkste in mijn leven. Amen.